Gemeentenaam is de kerkraad. Een enkele afkondiging dat de nieuwe kerkbode klaar ligt voor iedereen in de voorkerk. En dat wat betreft de collecte u mag geven in 3 rondgangen, 2 tijdens de dienst. 1 bij de uitgang, de eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 24, het tweede en derde vers. Psalm 24, het tweede, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het derde, die zal door 's Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Psalm 24, we zingen vers 2 en 3.
Thank you.
sta vanavond stil bij zondag 31. Het gaat over de sleutels van het hemelrijk. Vandaar dat we belijdenis van het geloof afleggen met artikel 30 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Dat is raakvlakken met zondag 31. We zingen daarna Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69, na de inhoud van artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis beleden te hebben. Wij beleiden daar het volgende met de kerk van de reformatie. Wij geloven dat deze ware kerk, waarover het in de vorige artikelen ging, geregeerd moet worden naar de geestelijke regering die ons onze Heere geleerd heeft in zijn woord. Namelijk, dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te preken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk. En door dit middel de ware religie, de ware godsdienst te onderhouden. En te maken dat de ware leer haar loop hebben, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden. Opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij nodig hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkozen worden die trouw zijn en naar de regel die Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Amen. Vanavond is dus aan de orde van behandeling zondag 31 en misschien dat sommigen van u gezegd hebben tegen elkaar, hoe kan dat, want er zijn nog een paar zondagen die niet behandeld zijn. Dat klopt, dat is geen vergissing van mijn kant, maar de zondagen over het avondmaal, die hoop ik te behandelen als het avondmaal in februari, maart bediend zal worden. Dus die schuif even op en de komende zondagavonden ga ik verder met zondag 31, 32 en 33. Vandaar dat we uit de schriften lezen vanavond, Matteüs 16 in de eerste plaats, vers 13 tot en met 20. De eerste schriftlezing vanavond is Matteüs 16, vers 13 tot en met 20. Daar lezen wij het volgende, Matteüs 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde zij tot hem, zalig zijt gij Simon Bar, dat betekent zoon van Jonas, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra, deze geloofsbelijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vinden wij in Johannes 20, vers 19 tot en met 23. En uit dat gedeelte blijkt dat de sleutelmacht niet alleen voorbehouden is aan Petrus, zoals Rome leert, maar ook aan de andere discipelen geroepen door de Heer Jezus. Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Tot zover de tweede schriftlezing. Vanavond behandelen we zondag 31 van de catechismus. Zondag 31, vraag en antwoord 83 tot en met 85. Vraag 83, wat zijn de sleutels van het hemelrijk? Antwoord, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Antwoord, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban, of de tucht? Antwoord, alzo als, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij verschillende malen broederlijk vermaand zijn van hun dwaling of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die door de gemeente daartoe aangesteld zijn, aangebracht worden. En, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover zondag 31 van de catechismus. We gaan er straks naar luisteren. Voor alle dingen hebben we nodig de verlichting met de Heilige Geest. Laten we daarom bidden. Heere onze God, de klokken die beierden en nodigden uit om te komen. Sterker nog, u nodigde. En we zijn gekomen, of we luisteren mee. Wat een zegen en een voorrecht, Heere, dat u dat geeft aan zulke mensen als wij zijn. We hebben nodig, Heere, dat u ons onze plek wijst in de kerk, in ons leven. We hebben ook nodig dat we zien dat we u nodig hebben. En dat wilt u ons vanavond bekendmaken en daar danken we u voor, Heere. Dat u ons niet aan ons lot overlaat. En dat terwijl wij u misschien niet eens in gedachten gehad hebben deze week, dat wij wel in uw gedachten zijn. En dat het vanavond mag klinken, opnieuw, dat zo wie de belofte van het evangelie gelooft, dat al zijn, dat al haar zonden om Christus wil vergeven zijn. Wat een machtig wonder, Heere, dat we recht voor u kunnen staan. Dat we als zondaar die de toorn van God en de eeuwige straf verdienen, door de genade van Christus, recht voor u mogen staan en dat het hemelrijk ontsloten wordt. Daar waar we in het geloof ons vastklampen aan de belofte van God, die in Jezus Christus ja en amen is. Wat een verantwoordelijkheid voor de dienaren van het woord die vandaag zijn uitgegaan en uitgaan. Want van ons zal het bloed van de zielen van de hoorders geëist worden. En zo bidden we u, Heere, dat uw dienaar ook vanavond op een juiste wijze het woord zal bedienen naar de bedoeling van uw Heilige Geest. Wat een verantwoordelijkheid ook voor ons als gemeente. Om niet beschouwend in de kerk te zitten of alles over ons heen te laten komen, maar te bedenken dat we hier zitten en dat we, terwijl we naar de preekstoel kijken, een regelrechte lijn kunnen trekken naar de rechterstoel van Christus. We zeggen het tegen elkaar, zo de boom valt, zo blijft hij liggen. Maar uw woord zegt het, wie nu niet gelooft in de Zoon van God, op die rust de toorn van God. Heere, doe ons zo met elkaar deze eredienst ook echt als een heilige dienst beleven. Dat we niet zomaar gemoedelijk bij elkaar zijn om weer eens een preekje te horen, een preek af te steken. Maar dat het gaat om de bediening van de sleutels van het hemelrijk. En dat de een die zich bekeert binnen mag komen. En dat de ander die zich niet bekeert buitengesloten wordt. We bidden, Heere, dat we toezien op onze luisterhouding. En dat uw dienaar zal toezien op de wijze waarop hij verkondigt. Heere, we zijn daarom zo verlegen om uw Heilige Geest in spreken en luisteren. En daarom bidden we ook, Heere, dat die geest vaardig mag zijn vanavond. Dat uw huis vol zal worden. En dat we daaraan merken dat de Heer Jezus Christus en zijn werk geschilderd worden en dat we daaraan genoeg hebben. Zegen ons, Heere, gedenk onze jongeren. We danken u dat ze er zijn vanavond. We bidden u dat het woord hun leven mag binnenkomen. Mag binnendringen. Dat ons verstand verlicht wordt. En dat we merken dat uw woord iets met ons doet. Dat waar wij misschien niets met u kunnen, u alles met ons kunt. We bidden u voor degenen die het moeilijk hebben, die eraan onderdoor dreigen te gaan, om verschillende redenen. Degenen die psychisch labiel zijn, die het leven van de donkere kant bekijken, omdat er zoveel is wat ons zonde stemt. Beur ons op, o God van Jacob, in een hoog vertrek, en doe hier ervaren dat u uit al het aards gedruis doet naderen, om uw heilstem te horen. En misschien hebben we dan een correctie nodig, een vaderlijke tik van u, misschien ook een bemoediging, aanscherping. U weet ons wel te vinden en te raken, dat mogen we helemaal aan u overlaten. Geef getrouwheid in het spreken en luisteren. Help ons, Heer, in alle andere dingen tijdens deze dienst die gebeuren mogen. We bidden u, breid uw koninkrijk uit in ons land. Zegen alle die mogen voorgaan. Zegen allen die in de maatschappij werkzaam zijn, waar dan ook, in welke sector, maar die het Christen zijn niet kunnen verloochenen en die als het zout van de aarde verlangen om aanwezig te zijn. Heren, soms lijkt het een druppel op een gloeiende plaat. Als de goddeloosheid hand over hand toeneemt en de meerderheid van de Nederlandse bevolking geen respect heeft voor uw geboden. Maar als de christelijke gemeente klein wordt, laat dan haar kracht zijn dat ze bij uw woord leeft. En laat er zo mensen die niet van u weten, door onze levenswandel getrokken worden, bewogen worden tot nadenken. We bidden u, Heere, gedenk uw volk Israël. U hebt rijke beloften weggelegd voor dit volk. En we mogen bidden dat die beloften in vervulling mogen gaan. En dat het voor de wereld zegen zal opleveren. We bidden u, Heere, gedenk allen die werkzaam mogen zijn in de dienst der barmhartigheid, die daarom ook op zondag af en toe diensten moeten missen. Zegen ook hen, Heren, in het werk wat ze mogen doen. Wees met hen die op de scholen werken, die kinderen, die jongeren onderwijzen. O, we bidden, Heren, dat uw koninkrijk zal komen. In de eerste plaats door de bediening van het woord. Maar ook daar, waar ieder christen zich het beeld van u mag vertonen. Heren, wilt u de duivel alstublieft schelden dat hij geen hinder zal doen, maar dat we met elkaar een goede dienst uit uw hand mogen ontvangen. Hoor ons gebed, ontvang onze dank in de naam van uw Zoon alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 101. Psalm 101, vers 2, 3 en 4. Psalm 101, vers 2, 3 en 4, ter inleiding op de preek.
Gemeente, je zult dan voor de pastorie staan en geen sleutel hebben. Dat is wel gebeurd, ja, in de achterliggende tijd. Misschien ook wel eens bij u, maar bij ons ook. En het was een geluk dat het slaapkamerraam open stond. En met wat klimwerk kon ik naar binnen, maar je voelt je wel onthand. En ontzettend machteloos ook. Wat moet je doen? Ruit inslaan? Nou, is de kerk voor mij boos. U begrijpt wel, als je geen sleutel hebt, kom je er niet in. Als je de sleutel hebt, ja, dan heb je de beschikking over de macht om een deur op slot te doen, maar ook van het slot te doen. En jonge mensen, daar gaat het vanavond over. Het gaat over sleutels, het gaat over twee sleutels. De sleutels van het koninkrijk der hemelen, de sleutels van het hemelrijk, zo noemt de catechismussen. En van die sleutels geldt het precies hetzelfde als van de sleutel die jij hebt van je fiets of van je auto. Je kunt hem aandoen, je kunt hem uitdoen, je kunt hem op slot doen, je kunt hem van het slot doen. Je kunt ontsluiten en toesluiten. En als jij de eigenaar bent van de sleutels, beschik jij over die macht en niet iemand anders. Vanavond gaan we het hebben over de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En we delen de preek maar heel eenvoudig op in twee gedachten. De eerste is de sleutel van het woord. En de tweede noem ik dan maar de sleutel van de tucht. Dus de sleutel van het woord en de sleutel van de tucht. Sleutels van het koninkrijk der hemelen, zo worden ze genoemd. En dan begrijpt u wel, dan gaat het niet over een gebouw, zoals je de sleutels kunt hebben van een huis, maar dan gaat het over een geestelijke werkelijkheid. Het koninkrijk der hemelen. Blijkbaar zijn daar ook sleutels die de deur van het koninkrijk open doen en die de deur van het koninkrijk dicht kunnen doen. Het beeld van de sleutels, je komt in het Oude Testament ook tegen, Jesaja 22 is waarschijnlijk de achtergrond geweest van Openbaring 3, die hele bekende, Openbaring 1, die hele bekende tekst waar Jezus zegt: ik heb de sleutels van de hel en de sleutels van de dood. Met andere woorden, Jezus heeft de zeggenschap over dood en over leven. Hij beslist wie binnenkomen en wie niet binnenkomen. Even verderop, in Openbaringen 3, vers 7 aan de gemeente van Philadelphia zegt hij: ik heb de sleutel van David. Die opent en niemand sluit. Die sluit en niemand opent. Eén persoon heeft de echte bevoegdheid om te beschikken over de macht om uit te sluiten, om toe te sluiten en om te ontsluiten. En dat is de Heer Jezus zelf. Die overigens elders gezegd heeft: ik ben de deur. Zo iemand door mij naar binnen komt, die zal behouden worden. Jezus Christus is de deur tot het koninkrijk der hemelen. Hij is de enige toegang tot de Vader. Wil ik recht staan voor God, dan kan ik alleen maar via de Heer Jezus Christus, het geloof in hem. Je zou inderdaad kunnen zeggen, in iedere preek, in de hele Bijbel, vervult de Heer Jezus een sleutelrol, een sleutelpositie. Het draait altijd weer om hem. Je kunt nooit om hem heen, langs zij. Het gaat altijd weer op hem aan. En wat doet de Heer Jezus nu? Wat heeft hij gedaan in de schriftlezing die wij samen gelezen hebben in Matteüs 16? Hij geeft de sleutelmacht aan mensen. Niet zomaar aan willekeurig wat mensen hier en daar, maar aan geroepen mensen, bekwaamd door hem, uitgekozen door hem om hem te volgen. En die heeft hij ook de macht gegeven, de bevoegdheid gegeven om te beschikken over de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Ik neem u even mee naar die eerste schriftlezing, Matteüs 16, wordt ook daar verwezen in de catechismus. Dat is die hele bekende geschiedenis dat de Heer Jezus vraagt Hij wil wel eens weten wat voor gerucht er over hem rondgaat in het land. En de discipelen antwoorden dan, ja, we horen verschillende stemmen. De een zegt, u bent Johannes de Doper. De ander zegt, u bent Elia. En weer een ander zegt, Jeremia. En dan stelt de Heer Jezus een heel persoonlijke vraag aan de discipelen. Wie zegt u dat ik ben? Kunnen ze er niet omheen? Wie is Jezus voor je? Moet je ook een antwoord op hebben, trouwens. Wie is Jezus voor je? En dan is Petrus de eerste. Die, ja, niet alleen impulsief, maar ook heel direct, zoals die is, antwoordt, u bent de Christus. De Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, zalig Simon, zoon van Jonas. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Met andere woorden, dat komt niet van binnenuit op. Maar mijn Vader in de hemel, die heeft dat aan u geopenbaard. Dat is een belijdenis, Petrus. Die je van hoger hand hebt geleerd. Je bent daarin onderwezen. Door de hemel zelf. En wat zegt Jezus dan? Op deze Petrus, nee, niet op deze Petrus. Op deze Petra. Op deze rots, op deze geloofsbelijdenis. Zal ik mijn gemeente bouwen. Op die uitspraak. U bent de Christus. Daar draait het blijkbaar om. Altijd weer. En wie dat kan zeggen, die mag binnen zijn. En wie dat niet beleidt, blijft buiten staan. Heeft de Romeinse kerk gezegd, ja, Petrus is dus een hele belangrijke discipel geweest. Aan Petrus is de sleutelmacht toebetrouwd. Maar de Romeinse kerk vergeet dat ook Johannes 20 in de Bijbel staat. We hebben dat samen ook gelezen. En daar kunt u zien dat niet alleen Petrus, maar ook de andere discipelen de autoriteit, de bevoegdheid gekregen hebben om als een sleuteldrager op te treden. Want zo zij iemand zonden vergeven, die zijn zij vergeven. En zo zij iemand zonden houden, die zijn zij gehouden. Hoe kan Jezus dat zo stellig zeggen? Omdat hij ergens anders heeft gezegd, wie u hoort spreken, hoort mij spreken. Wie de discipelen tegenkomt, die komt eigenlijk Jezus tegen. Geroepen als ze zijn, om een getuige te zijn van hem. En gemeente, zo heeft de Heer Jezus voor de gemeente van God van alle tijden en plaatsen het recht van de sleutelmacht gegeven in de handen van mensen, nog steeds. In de handen van geroepen dienaren. En dat is heel kwetsbaar, dat begrijpt u wel. Er is een boekje, verscheen een tijdje terug, het is ook maar een mens. Nou, dat gaat dan over ambtsdragers, over dominees. Ja, niets is minder waar. Ze zijn ook maar mensen. Het is heel menselijk gezegd, God die durft wel heel wat aan om de sleutelmacht, de bevoegdheid om te ontsluiten en toe te sluiten, dat in de handen van mensen te geven, van dienaren van het woord. En toch heeft God het zo behaagd, gemeente. Er staat vanmorgen, vanavond geen engel voor u. Geen heilige. Een mens van gelijke beweging als u. Met dit verschil, dat hij geroepen is tot de dienst van het woord. En dat ik in naam van mijn zender mag proclameren de goede boodschap van het evangelie. Maar verder als ieder ander. Ja, dan zult u ook wel begrijpen dat er op dit punt natuurlijk het nodig mis is gegaan. En dat gebeurt daar vooral. Waar geroepen dienaren niet leven in gemeenschap met de Heer Jezus Christus, waar ze niet het beeld van hun zender vertonen, maar voor hun eigen eer, voor hun eigen naam bezig zijn. De gemeente, u mag best weten, dat is best een last voor mij als dominee. Een last in die zin dat de Heere zegt, het bloed van de zielen van de gemeente, dat zal van je hand geëist worden. Dat is wat. Wat een verantwoordelijk werk heb je als dominee. Je hebt niet een vrijbrief gekregen om zomaar wat te zeggen, hier en daar. Je bent er niet om aan people pleasing te doen. Om mensen te behagen. Om met allerlei pluimstrijkende woorden mensen over de bol te aaien. En te vriend te houden en zo. Maar je bent er in de eerste plaats om het woord van God, zoals Paulus dat zegt tegen Timotheus, recht te snijden, zuiver te preken en niets aan toe te doen en er niets aan af te doen. Een dominee gaat met mensen om. Het wordt nog wel eens gezegd tegen mij, je moet wel met mensen kunnen omgaan, hè? Ja, dat moet je inderdaad. Je moet inderdaad met mensen kunnen omgaan. Maar je moet in de eerste plaats met mensen met een ziel omgaan, die net als jij op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. En dat maakt het nog wel een stukje klemmender. Een dominee is niet alleen iemand die met mensen omgaat, natuurlijk. Je komt mensen tegen in de huiskamer en onderweg en op zondag en noem maar op. En dan is het mooi als je een beetje met mensen kunt opschieten en om kunt gaan. Maar in de eerste plaats zijn het mensen met een ziel. Wat een verantwoordelijkheid. De sleutel mag toebetrouwd aan dienaren van het woord. Maar aan de andere kant, gemeente, wat een verantwoordelijkheid ook voor u, voor jou. Als gemeente. Wat een last voor u. Wat een verantwoordelijkheid. We zitten niet in de kerk om te consumeren. Om voor een dominee te komen. Om weer eens een preekje te horen. Om vermaakt te worden, op welke manier dan ook. Om gestreeld te worden. Dat is trouwens het teken van de eindtijd. Dat mensen komen in de kerk voor die dominee. En dat het vooral te doen is om het effect, om hoe die het doet, hoe die het overbrengt, wat die ervan maakt. Jezus zegt ergens in de gelijkenis van het zaad, zie toe hoe u hoort. En gemeente, daar mag ik u toe oproepen, daar moet ik u toe oproepen ook. Neem je luisterhouding eens onder de loep. Hoe zit je in de kerk? Beschouwend? Alleen maar kritisch? Moet je alles slikken wat de dominee zegt? Nee, dat bedoel ik niet. Als u als een bereer in de kerk zit, ben ik alleen maar blij met u. Als u onderzoekt of de dingen die ik zeg en die de gastpredikanten zeggen, volgens het woord van God zijn, nou, dan is de gemeente gezegend. Maar zie toe hoe u hoort. U zit hier. Onderweg. Naar uw eindbestemming. En de dienaar op de preekstoel staat u niet wat bezig te houden. Maar wijst de weg. En maant u af van de verkeerde weg. Hij zegt tegen de goddeloze dat het hem kwalijk vergaat. En tegen de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. De taak van de sleuteldrager is de sleutelmacht bedienen. Ik heb al gezegd, het zijn de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En het Koninkrijk der Hemelen, dat is niet een gebouw, dat is een geestelijke werkelijkheid. Waar komt het Koninkrijk der Hemelen? Waar komt het Koninkrijk van God openbaar? Nou, ik kan dat wel heel concreet zeggen. Dat komt openbaar daar waar een jongen buigt aan de voet van het kruis. Waar de naam van de Heer Jezus betekenis krijgt in je leven. Daar komt het Koninkrijk van God openbaar. Natuurlijk ook veel breder. Je kunt er nog veel meer over zeggen. Maar in de eerste plaats is dat daar. Waar iemand zich bekeert. En leeft. Waar, dat is een mooie ouderwetse uitdrukking. Waar iemand mag zeggen, Heere, u bent mij te sterk geworden. Herkent u dat? Je moest de macht inleveren. Je moest je overgeven. En je werd er niet slechter van. Je kreeg een andere eigenaar. Niet meer eigen baas. Maar hij heeft het voor het zeggen. En het is zo'n goede koning. Mooie uitdrukking is dat. U bent mij te sterk geworden. Dan verlies je het van de Heere. Dan geef je de wapens van verzet uit handen. Dan strijd je niet meer tegen hem. Maar voor hem. Het Koninkrijk der Hemelen, gemeente, dat is een poort die open moet gaan. En die gaat open. Maar hoe? Jonge vrienden, als je een bibliotheek inloopt, een openbare gelegenheid, een openbare ruimte, dan gaat de deur vanzelf voor je open meestal. Of een supermarkt of zo, dat zijn van die deuren die open zwiepen als je binnenkomt. En zo werkt het nou niet met het Koninkrijk der Hemelen. Dat gaat niet automatisch voor je open als je bijvoorbeeld in de kerk komt en maar een beetje netjes leeft. En bidt en uit de Bijbel leest. Toen wij gedoopt werden, heeft het geklonken in de kerk. Wij kunnen in het Koninkrijk van God niet komen. Tenzij we opnieuw geboren worden. Dus die deur die moet open gaan. En ik kan die deur niet open krijgen. De klink zit aan de andere kant. Die deur die moet open gedaan worden. En waar gaat de deur nou open en dicht? Hier, gemeente. Tijdens de kerkdienst. Daar zwaaien de deuren open. En tegelijk gaan ze dicht. Ze zwaaien open. Wat is een kerkdienst eigenlijk? Een gelegenheid van hoog niveau, hè, gemeente? Onder de hoogspanning van de Heilige Geest zwaaien de deuren van het Koninkrijk der Hemelen open. Voor ieder die zich bekeert. Die terugkeert als de verloren zoon tot zijn vader. Hoe moet een dienaar van het woord die sleutel dan hanteren? De catechisme zegt er dit over. Dat allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd moet worden. Dat zo vaak je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Waarachtig al je zonden, om de verdiensten van Christus wil, vergeven zijn. Dat vind ik zo'n mooie omschrijving van wat een dienaar van het woord mag doen. Ik ben geen dienaar van de wet, ik ben hier niet gekomen om de wet te preken. Al komt de wet wel aan de orde. Maar ik ben een dienaar van het evangelie. Een dienaar van de gekruisigde Christus. En ik preek u niet de wet, maar ik preek u het evangelie. Tegen de achtergrond van wie u bent. Het evangelie, jonge mensen, jullie weten dat, Griekse woord wel, denk ik, ken je wel. Blijde boodschap. Goede boodschap. Voor slechte mensen, zou ik eraan toe willen voegen. Goede boodschap. Voor slechte mensen. Nou, iedere preek, die van vanmorgen en die van vorige week en die van volgende week. Iedere preek is een wegwijzen naar de poort van het Koninkrijk der Hemelen. Misschien kun je het een beetje vergelijken met de Ark van Noach. Die Ark van Noach, de deur stond open en de dieren kwamen twee aan twee. Uitnodigend stond die deur open. Iedereen mocht komen. Kon ze allemaal binnenlopen. Maar de deur ging ook dicht, hè? Dat had God ook gezegd. Een paar mensen kwamen binnen. Noach en zijn gezinnetje. Toch stond die ark open. En vanavond ook, gemeente. Vanavond staat de deur wijd open. En ik zeg het maar zo eenvoudig mogelijk als ik het zeggen kan. Het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt jou van alle zonden. Mijn vorige gemeente was er een man die overleed. Hij lag in het hospice. Ik zocht hem op. Ik kon nauwelijks meer praten. Hij zei twee dingen. Hij zegt, als ik straks overlijd, dan mag u dat zeggen in de preek. Twee dingen. Ik ben een verloren zondaar. Maar in mijn leven heb ik geleerd dat de Heer Jezus, dat zijn bloed, het bloed van de Heer Jezus, genoeg is om alle zonden uit te delgen. De deur zwaaide open. Zo vaak je de belofte van het evangelie gelooft, gaat die deur open. Niet één keer, maar steeds weer. Daarom kun je als kind van God ook zo blij worden onder de preek. Zo vrolijk worden in de Heere. Zo vol dankbaarheid zijn. Als de deur open gaat en je alsof het de eerste keer is, mag komen. Spurgeon zegt dat ergens in een preek. Hij zegt, als je er niks meer van begrijpt en niks meer van ziet, Dan mag je komen zoals je de eerste keer kwam. Beladen met zonde en schuld. En dan mag je het meemaken zoals je het de eerste keer meemaakte. Alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Hoort aandachtig naar mij. En je ziel zal leven. U zegt, ja, die deur zwaait open. Het is geen algemene ruimte, zegt u. Zoals een bibliotheek waar je zomaar binnen kunt lopen. Voor wie geldt het dan? Dat die deur open gaat. De catechisme zegt, en dat is bijbels voor allen en een ieder die gelooft. Ik mag het tegen u allemaal zeggen, ik mag het heel persoonlijk maken, heel concreet. En ik mag u aanwijzen, en ik zou u bij uw naam kunnen noemen. Tot allen en een ieder wordt het openlijk gezegd. Nou, gemeente, God is niet zo bekrompen als wij zijn, hoor. Wij zijn wat dat betreft enghartiger dan God is. Ook over de genade en de mogelijkheid van zalig worden zijn wij minder ruimhartig dan God ruimhartig is. Jesaja 45 zegt het zo. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Ik ben God en niemand meer. Nou, dan kan iedereen zich aangesproken weten, toch? En gemeente, hier gebeurt het. En ik weet het zeker. En ik heb het ook gehoord uit verschillende monden. Dat in het verleden, hier of ergens anders, het gebeurd is en het steeds weer gebeurt. Dat de Heer door zijn geest, door het woord, binnenkwam in je leven. Dat je jezelf gewonnen mocht geven aan de Heer Jezus Christus. Dat je in hem geloofde. Dat onder de prediking van het woord de koperen slang werd opgericht. En dat je als een van de gebetenen, als een van de gewonden, mocht kijken op die verhoogde slang. Mocht zien op de verhoogde middelaar. Hier gebeurt het, gemeente. En daarom moeten we maar niet bidden, zoals ik af en toe nog wel eens hoor. Wilt u de naprediker en toepasser zijn van uw eigen woord? God werkt niet na de preek, maar dat kan hij ook wel. Natuurlijk, maar God werkt onder de preek. Hier gebeurt het. Dat zingen we toch? Hier wordt zijn heil verkregen. En het leven. Tot in eeuwigheid. De overleden dominee G. Boer zei, als we goed luisteren naar een preek, die voldoet aan het woord van God, dan horen we de deuren opengaan en dichtgaan. Open en dicht. Open en dicht. Ja, want er is ook een keerzijde. U wordt genodigd, u wordt gelokt, u wordt gemaand om te komen. U wordt bevolen om uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus te stellen. Wie u ook bent, wat uw afkomst ook is. Maar er is ook een keerzijde. Er wordt ook een deur gesloten voor wie volhardt in ongeloof. Wie zijn tijd uitzit in de kerk, wie zich weigert te bekeren, wie zegt, nou ja, God kan wel zwaar tillen aan de zonde, maar ik til er niet zo zwaar aan. Voor die wacht de eeuwige verdoemenis. De toorn van God ligt op je. Dat is niet iets wat we moeten parkeren, maar wat ter sprake moet komen, zoals Jezus dat ook deed. Sober, heel ernstig, sober, met de bedoeling de realiteit van je leven te onderstrepen. Je leeft niet zomaar, het is het een of het ander. En daarom als de preek gaat over zie je het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Er zijn mensen die zich zalig horen, zalig kijken op het lam van God en anderen zeggen wat heb ik eraan. Waar gaat het over? Dan gaat er een deur dicht, gemeente. Je zit dus niet neutraal in de kerk naar een preek te luisteren. Waarom niet? Wij zeggen reformatorisch te zijn, maar de reformatoren die zeiden het ronduit dat de preek de stem van God zelf is. Dat wie een preek hoort, een verklaring van het woord hoort, dat hij de levende stem van God hoort. God is tegenwoordig. Hij spreekt. Weliswaar door een dienaar van het woord, met alle gebrekken, met alle gebreken. Maar hij maakt er wel gebruik van. En dat is je eigen verantwoordelijkheid. Hoe je luistert. Wat je doet met het woord. Of je het naast je neerlegt. Of dat je het meeneemt. In de Bijbel wordt nergens gesproken over arme, onbekeerde mensen. Ik lees wel in de Bijbel van mensen die de weg geweten hebben. En niet bewandeld hebben. Jezus zegt heel aangrijpend. Sodom en Gomorra zal het verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan ulieden. De preekstoel is regelrecht verbonden met de rechterstoel van Christus. De beslissing valt niet straks, maar valt hier. En daarom gaan de schriften open, gemeente. We hebben maar één bedoeling. En de dominee is er niet altijd zo vol van, maar God wel. We hebben maar één bedoeling. Dat je komen zult. Dat je niet verloren zult gaan. Dat je het leven zult verkiezen boven de dood. Dat is de bedoeling van een dienaar. Van het woord, van een preek die hij voorbereidt. En nogmaals, al is hij er zelf niet zo vol van. Dat kan. Een dienaar is ook maar een mens. Hij is er wel vol van. En daarom mag een dienaar afwijzen van zichzelf en wijzen op hem. Ik mag geen sta in de weg zijn om te komen tot Jezus. Ik laat ook geen achterdeurtjes opengaan. Om op een makkelijke manier, iets eenvoudiger, zalig te worden. Ik heb maar één ding te doen. Dat is de weg wijzen naar de deur zelf. De weg wijzen naar de Heer Jezus Christus. En alle belemmeringen, alle beletsels uit de weg nemen. En daarom hoop ik, gemeente, dat de preek iets heeft van wat wel gebeurt als muizen uit hun holen moeten komen. Dan worden die holen nog wel eens volgeblazen met rook. Zodat ze naar buiten zullen komen. Zich gewonnen zullen geven. Waar ze zich eerst wegstopten, komen ze dan naar behoren toe. Nou, als de preek dat bewerkt, hè, dat effect is dat je uit je tent gelokt wordt, dat je, want zo kunnen we luisteren, hè, dan komen we even uit onze tent, doen we het even tentdoek opzij tijdens de preek en dan laten we het weer vallen na de preek. En dan zitten we weer in onze tent en dan leven we ons leventje weer. Maar de preek is bedoeld om uit je tent te komen, om voor de dag te komen. Zoals Adam voor de dag moest komen. Adam, waar ben je? Kom nou tevoorschijn. Zie, hier ben ik. Gemeente, wat zou het een grote zegen zijn als van de gemeente van Abbebroek gezegd kan worden van iedereen en van ieder afzonderlijk. Wat er gezegd werd van de gemeente van Thessalonica. Daarom danken ook wij God zonder ophouden. Dat u, toen het gepredikte woord van God door u ontvangen werd, dat u het hebt ontvangen niet als een mensenwoord, maar zoals het waarlijk is, Gods woord. Er is geen grotere vreugde voor een dienaar van het woord. Als het woord ontvangen wordt als Gods woord, en als hij zo als een instrument gebruikt wordt, als een bruidswerver van de Heer Jezus Christus, om zondaren hem te verbinden en om Gods kinderen weer te leiden naar hem toe. De deuren zwaaien open. En de deuren zwaaien dicht. Onder de bediening van het woord. Dat is de eerste sleutel. Er is een tweede sleutel. En dat is de tucht. Een dominee is een herder en een leraar. Een leraar en een herder. Dat is een mooi beeld. Als de dominee de herder is, dan bent u een schaap. Een kudde schapen. En waar zou een herder aan moeten voldoen volgens u? Wat moet een herder doen? Moet hij de schapen maar wat aan laten rommelen? De vrije hand geven? Ze komen vanzelf wel terug. Zoiets. Een echte herder zal dat niet over zijn hart kunnen verkrijgen. Die zal uit de liefde ook corrigeren. Sturen. Middelen gebruiken om wegen af te snijden. Zodat schapen niet verdwalen of een verkeerde kant op gaan. En de ouderlingen helpen daarbij. De raad van de kerk, zoals we beleden hebben in artikel 30. En dominee doet dat niet alleen. Die heeft ook mannen om zich heen. En in de bediening van het woordgemeente vindt dat herderlijke, als het goed is, plaats. Daar worden schapen vertroost en bemoedigd. Daar krijgen ze grazige weiden voor zich. Maar in de bediening van het woord worden ze ook vermaand. Dat is een stuk tucht. Uit liefde. Wat is nu precies de vorm van tucht die de tweede sleutel wordt genoemd door de catechismus in antwoord 85? U leest het woord ban. En het woord ban doet natuurlijk denken aan het Oude Testament. Jozua 7. Wat is de ban? De ban, het kon een tijdelijke uitsluiting zijn van het volk, uit het volk van God. Het kon ook een definitieve, een volledige afsnijding zijn uit het volk van God. En dan moet je denken aan Achan bijvoorbeeld. Die vanwege zijn zonde uiteindelijk totaal geëxcommuniceerd werd. Uitgesloten werd van het volk van Israël. De ban was een instelling van God voor het volk van Israël en voor de gemeente van Christus is het niet anders. Hoe zou de ban voor het volk van Israël kunnen zijn terwijl de gemeente van Christus niets nodig zou hebben? In 1 Korinthe 14 lees ik dat God een God van orde is en niet van wanorde. Paulus zegt, in de gemeente moet orde zijn en vrede. En daar is de bediening van het woord voor bedoeld, maar ook de tucht. 1 Korinthe 5 is een heel extreem, heel heftig voorbeeld van een tuchtmaatregel. Ik kom er straks wel even op terug. Die Paulus in moet stellen vanwege een hardnekkige zonde. Die als een zweer ettert in de gemeente van Korinthe. Moet er aan gedaan worden. Daarom in de gemeente van Christus dient de tucht te zijn. En voor u heel negatief over dat woord gaat denken, het is een heel positief woord. Het heeft een positieve intentie. Het is ook een positief woord. Tucht komt waarschijnlijk van het Duitse ziehen, trekken. En dat heeft een positieve bedoeling. Als je iemand tuchtigt, trek je eigenlijk iemand erbij. Wij denken gevoelsmatig natuurlijk bij de tucht aan afstoten. Wegslaan. Van je afslaan. Maar tucht heeft deze bedoeling. Erbij halen. Trekken. Tot bekering. Dat is een heel persoonlijke vorm van tucht. In de bediening van het woord is het algemeen. Dan zou je kunnen zeggen, wie de schoen past, die trekken hem aan. De dominee mag niet op de preekstoel iemand persoonlijk gaan vermanen. Zodat iedereen weet over wie het gaat, of al zou het geanonimiseerd zijn, dan mag het nog niet. De preekstoel is geen plaats om persoonlijke tuchtoefening te plegen. Dan moet ik naar iemand toe gaan, als ik met iemand iets heb. Mag je niet in het algemeen gaan doen. Over die bijzondere vorm van tucht gaat het, een persoonlijke tucht. Dat is natuurlijk niet zo populair, dat snap ik wel. Dat begrijp ik ook wel. Het liefst doen we zonde natuurlijk. Dat begint al bij de kinderen. Wie vindt het nou fijn om gecorrigeerd te worden als kind door zijn ouders? Ik kom altijd wat tegenop. Als het goed is, heeft het wel een positieve bedoeling en ben je er achteraf alleen maar dankbaar voor dat je ouders af en toe ook eens gewoon ingrepen. En je corrigeerde. En je op andere gedachten proberen te brengen. Want dat was de bedoeling van de opvoeding. Niet alleen, je gaat je gang maar. Maar om volwassen te worden heb je ook nodig dat er ingegrepen wordt. Dat je getuchtigd wordt op een bepaalde wijze. Als je lid bent van de gemeente van Christus, betekent dat ook dat je je onderwerpt aan de tucht. En ik kan dat onderstrepen door te wijzen naar de doopdiensten, de huwelijksdiensten en de belijdenisdiensten. Waarom doen wij dat niet in de huiskamer, een doopdienst? Waarom dopen we geen babytje thuis? Zou toch ook kunnen? Omdat de gemeente mede verantwoordelijke is van dit kind en van deze ouders. Het zal weer gaan gebeuren. Als God het geeft in februari, 2 babytjes die gedoopt worden hiervoor in de kerk. U ziet het. Maar het is meer dan alleen zien en geëmotioneerd raken door wat er gebeurt. En dankbaar zijn dat de gemeente zich uitbreidt. Dat is allemaal mooi en goed. Maar er zit meer aan vast. De gemeente is mede verantwoordelijk. En mag dus ook. Als iemand zich komt te ontgaan. In persoonlijke zin naar zo iemand toe gaan. En zeggen, joh, hoe heb ik het nou? Je hebt ja gezegd, toen en toen. Je hebt belijdenis van je geloof afgelegd. Hoe heb ik het nou? Ik zie je niet meer. Of ik zag je daar. Of ik ben bang dat je door dit te doen, door deze keuze te maken, dat je op een hellend vlak terechtkomt. Dat je van God en zijn geboden afraakt. Ik zeg dat bewust zo, gemeente, dat de doopdienst en dat de belijdenisdienst en ook de huwelijksdiensten trouwens publieke gelegenheden zijn waar de gemeente ook bij uitgenodigd wordt, om te voorkomen dat u denkt dat de tucht iets is van een dominee en gemeenteleden. Dat is niet zo. Als ik vind dat iemand dwaalt, en ik heb daar bijbelse onderbouwing voor, dan mag ik naar zo iemand toe gaan. Dan heb ik ook naar zo iemand toe te gaan. Maar het betekent niet dat de sleutel van de tucht in de hand van de dominee gelegd wordt. Waarom niet? De oude dominee Abma, die zei, alle persoonlijke rancune, alle persoonlijke woede, die moet bij voorbaat geen kans krijgen. De tucht is niet in de eerste plaats een zaak van de dominee en zijn gemeenteleden. Ook niet in de eerste plaats van de kerkenraad en de gemeenteleden. De tucht begint in de gemeente. En eigenlijk begint het nog een stapje eerder. Tucht begint bij jezelf. Het kan niet zo zijn, gemeente, dat u moeite hebt met het gedrag of met de levenswandel van een van uw broeders of van uw zusters in de gemeente, terwijl u uzelf nooit onder kritiek stelt. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk en ook heel verleidelijk om de zonde van anderen uit te vergroten en de zonde van jezelf te verkleinen. Voordat de tucht in werking treedt, voordat u naar iemand toestapt, voordat ik naar iemand toe zou gaan, heb ik mezelf onder tucht te stellen. Hoe moet ik dat doen dan? Nou, door te beginnen met Psalm 139. Doorgrond mij en ken mijn hart, o God. Is er iets onbehoorlijks in mijn eigen leven? Ik kan wel kritiek hebben op die broeder, op die ambtsdrager, op dat gemeentelid. Hoe zit het met mezelf? Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Gemeente, wie zichzelf een beetje kent, die wordt nauw voor zichzelf. En vaak wat milder voor de ander. Dat zeg ik natuurlijk niet, dat begrijpt u hopelijk wel. Om dan maar alles goed te praten en goed te vinden. Maar neemt u dit advies maar mee van een hoogleraar die zei, als je jezelf 3 dagen lang niet onder handen genomen hebt, dan gaat het niet goed met je. Als je jezelf 3 dagen lang niet onder handen genomen hebt, gaat het niet goed met je. Het is reden genoeg om je eigen tuintje iedere dag te wieden, het onkruid onder ogen te zien. Maar de onderlinge tucht moet natuurlijk wel functioneren. Niet op de manier van Rome. Die deed het ook en die doet het nog steeds. En ze heersen daar over gewetens van anderen. Maar op de manier van de Bijbel. En de manier van de Bijbel, dat is de manier van Matteüs 18. Als uw broeder of uw zuster zondigt. En zondigen betekent daar aanstoot geven. Op grond van de schrift kun je aanwijzen dat diegene een aanstootgevende leer of een aanstootgevende levenswandel vertoont. Ga heen, zegt Jezus, en bestraf hem. Neem hem onder vier ogen, bel hem op. Nodig hem uit tot een gesprek of nodig u zelf uit tot een gesprek. Joh, ik moet eens met je praten. Ik zie een patroon in je leven. Ik ben bang dat dat niet kan. Ik maak me zorgen over je. Echt zorgen over je heil en over het welzijn van jou en van je gezin. Het kan ook op de leer natuurlijk zijn, joh, wat je vanavond zei op de Bijbelkring. Klopt dat wel? Waar komt dat vandaan? Is dat echt naar de schrift? Ik ben bang van niet. Ik zal het je proberen te laten zien. Dat het toch anders is als je vanavond zei. Nou, misschien hebt u wel iemand in het hoofd. Iemand waarvan u zegt, ja, dat is iemand over wie ik me echt zorgen maak. En dan begrijpt u, dan is de intentie al anders dan dat u zegt, oh ja. Die zal ik eens even de les lezen. Hij zou een voorbeeld moeten zijn, maar wat die man allemaal uithaalt. Tucht is trekken. Uit zijn op de bekering van de zondaar. Die een zondaar vermaant en van de dwaling van zijn weg behoudt. Ja, die wordt zelf gezegend. En als ze nou niet luisteren. Als er nou geen gehoor komt. Als iemand het afwijst. Dan zegt Jezus. Neem een broeder of een zuster mee. Probeer het nog eens. In de geest van de zachtmoedigheid. En dan moet u Galaten 6 vers 1 en 2 maar eens lezen. Als u kritiek op iemand hebt. In de gemeente. Moeite hebt met iemand. Altijd Galaten 6 vers 1 en 2. In gedachten houden. Dat bewaart je. Voor een onheilige ijver. Als het welzijn van de ander je werkelijk ter harte gaat. Dan ga je verder. Dan neem je een broeder of zuster mee en dan zeg je, joh, ik wil het nog eens proberen. Echt, want ik maak me zo zorgen over je. Ik bedoel het echt goed. Uit de geest van de liefde mag ik nog een keer bij je komen. Ik neem een broeder mee, ik neem een zuster mee. Ja, en als dat nou spaak loopt, dan zegt Jezus, zeg het aan de gemeente. Daarmee bedoelt hij degene die de gemeente beheren, regeren, leiden. Het is niet de bedoeling dat u het gaat ventileren in de gemeente. Ik ben geweest bij broeder X en die wil maar niet luisteren. En hij heeft zo'n levenswandel, het is verschrikkelijk. Heb je het al gehoord? Zeg het aan de gemeente. Jezus bedoelt, zeg het aan hen. Die opzien, opzicht houden over de gemeente. En ja, dan kan de kerkenraad, als het al zelf niet op het spoor is gekomen, een gesprek aangaan. De broeder of zuster vermanen. En zo werkt het altijd als iemand komt bij ons. En die zegt, nou ik heb moeite met avondmaalsganger X. Want dit en dat. Dan is het eerste wat we zeggen. Bent u er al geweest? Bent u in gesprek gegaan? Wij gaan de problemen niet voor u oplossen. Tucht is een zaak van de gemeente. Als u er niet uitkomt. Dan zeg het aan de gemeente. En ja, dan kan het zover komen, gemeente, dat iemand vermaand moet worden. En in de hervormde kerk hebben we dan verschillende trappen van de tucht. Dat verschilt per kerk hoe de tucht precies ingekleed wordt. In de hervormde kerk zijn er drie trappen van de tucht. De eerste trap is een vermaning. Een broeder of zuster wordt vermaand in de geest van de liefde. En als er geen betering van leven optreedt, Zoals we samen gelezen hebben aan het eind van antwoord 85, ja, dan gaat de tweede trap van de tucht in en dat is censuur. Dat betekent dat het een zwaarwegende maatregel is om iemand tot inkeer te brengen. Niet om iemand zwart te maken, maar om iemand tot inkeer te brengen. Daarom is het ook goed dat dat iets is van de kerkraad, van de kerkraad gezamenlijk. Dat het niet in de handen van één iemand ligt die zegt, nou, ik zal die mannen zonder censuur zetten. De kerkenraad, gezamenlijk, hebben elkaar scherp te houden, daarop. Zij hanteren de sleutel van de tucht en daarmee zeggen ze eigenlijk, bekeer u van uw verkeerde weg. U staat buiten. De deur gaat dicht, is dicht, als u zich niet bekeert, maar de deur staat open. Als u zich bekeert, als u uw verkeerde levenswandel achter u laat en u zich begeeft tot de Heer Jezus Christus. En als dat niet gebeurt, dan is er de derde trap van de tucht. Dat is de band, de christelijke afsnijding. Er is zelfs een formulier achter in uw Bijbeltje wellicht. Wat daar inhoud aan geeft, aan de afsnijding uit de gemeente. Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 5, ik refereerde daar al aan. Hij heeft het daarover iemand die aan de Satan overgegeven wordt. Iemand die een zware zonde bedreven heeft, die afgesneden wordt van de christelijke gemeente. Waarom? Het is toch erg als dat gebeurt? Dat is toch erg? Dat is vreselijk. Waarom wordt zo iemand afgesneden van de gemeente? Opdat hij zal gevoelen wat het is om buiten te staan. Zodat hij tot inkeer komt en zich bekeert. En dan zal de christelijke gemeenschap hem in liefde hebben te ontvangen. Tucht is namelijk trekken tot het heil. Dominee Tucker zei, toen hij nog leefde, een kind sterft als er geen tucht is. En zo is het ook in de gemeente en in de kerk. U begrijpt wat een wijsheid is nodig voor uzelf, wat een zelfonderzoek ook, om op een Bijbelse wijze met deze sleutel om te gaan. Tucht heeft alles te maken met gemeente zijn. Niet door de vingers zien, alles maar tolereren. Maar in de geest van de zachtmoedigheid, de ander die ook deel uitmaakt van hetzelfde lichaam, vermanen, afwijzen van zijn boze weg en heenwijzen naar Christus. Het gaat om de gemeente. En dat is geen samenraapsel van mensen, het is Gods gemeente. De heilige gemeente die heilig gehouden dient te worden. Niet op een dweperige manier, zodat er een gemeente ontstaat van alleen maar heiligen. Dat is natuurlijk ook geprobeerd in de geschiedenis. Wie denkt niet aan Jean de Labadie en zijn aanhang, de Labadisten, die ervoor wilden zorgen dat er een gemeente ontstond met alleen maar zuivere, wedergeboren christenen, die geen zonde meer deden. Nou, het is op een fiasco uitgelopen. Dat redden we niet. En dat zegt Jezus ook nergens. Jezus zegt, onkruid en tarwe, het was te samen op tot de dag van de oogst. Maar dat betekent niet dat de gemeente een speeltuin is, waar alles kan en alles mag. De heiligheid, zegt Psalm 93, is voor uw huis sierlijk. Gemeente, hoe zit het met de tuchtoefening richting elkaar? Dat is een vraag om mee te nemen. Als het gaat over betrokkenheid op elkaar, gemeenschapsvorming in de gemeente, heeft dit alles met tucht te maken. Bezorgd zijn over een gezin, wat je niet meer ziet. Over een jongen, die er een jaar geleden nog was en nu niet meer is. Over iemand anders die dreigt af te haken. Daar moeten we samen wat aan doen, gemeente. Dat is een taak van ons allemaal. Dan tucht begint in de gemeente. En wat zou het een zegen zijn, gemeente, Een geweldige zegen. Van de Heere ontvangen. Als we met elkaar iets mogen beleven, mogen meemaken van het echte omzien naar elkaar. En het gebeurt, jazeker, maar dat het groeien mag. Verlangt u er ook naar? Het echte omzien naar elkaar, dat is ten diepste wat tucht uiteindelijk is. Omzien naar elkaar, omdat je niemand over hebt voor de ondergang. Ik denk nog even terug aan de preek over Jozua 1, vorige week zondagmorgen. Onderweg naar het beloofde land. Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Ze werden opgeroepen om samen te gaan strijden met die andere stammen. En ze deden het. Ze lieten vrouwen en kinderen achter zich. Ze verloochenden zichzelf. Ze dienden hun andere broeders. Terwijl ze zelf de rust al ontvangen hadden, het erfdeel in bezit gekregen hadden. Ze dienden hun broeders, omdat ook zij het beloofde land zouden verkrijgen. Ziet hoe goed, hoe liefelijk is het, dat broeders en zusters samenwonen. Daar gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 65, het tweede vers, Psalm 65. Het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Psalm 65, vers 2. Laten we samen danken. Heren, in het antwoord op de preek in deze psalm zwaaiden de deuren opnieuw voor de laatste keer vanavond open. We mogen komen met die stromen van ongerechtigheden. Want u verzoent en u zuivert. Hoe heerlijk is uw naam, Heren, dat we u onder ogen mogen komen. En we bidden, Heren, dat we die gang mogen maken, steeds weer opnieuw, tot u alleen. U zult ons niet verachten. We bidden van u, Heren, dat de geestelijke gemeenschapsvorming in de gemeente mag bloeien.
Juist daar waar niet alles getolereerd wordt en toegelaten en toegestaan. Maar daar waar er omzien is in de liefde om te trekken van verkeerde wegen af. Om te wijzen op u, om te leiden naar u. Hoe u weet, Heere, hoe moeilijk dat voor ons is. Moeilijk omdat we de hand ook vol hebben aan onszelf. Maar moeilijk ook om de juiste geestelijke houding te vinden. Om de ander te bereiken. Het ontbreekt ons aan zoveel wijsheid. We zijn verlegen, Heere, om uw genade en uw geest, ook in die dingen. En met het oog daarop bidden we ook voor de komende kerkraadsvergadering van deze week. Heere, we hebben de wijsheid niet in pacht. We zeggen het eerlijk tegen u dat we het niet kunnen. Een gemeente leiden. Terwijl u ons er wel toe roept. Maar u zegt ook in uw woord. Wie dient, die mag dat doen als uit kracht die God verleent. En zo hopen we aanstaande donderdag als broeders van de kerkraad ons te buigen over verschillende punten. Geef dat ook daarin het gebed van de gemeente ondervonden mag worden. Wijs ons de weg, Heere, ook in dit nieuwe jaar. Zegen al het werk wat gebeuren mag, ook in de nieuwe week. Het bezoekwerk, het kringwerk, de catechisaties, de verenigingen. Heere, gebied uw zegen. Vervul alle leidinggevenden. Allen die een positie hebben in deze gemeente met uw geest. En doe ons uitzien naar de komende rustdag. Help ons in deze nieuwe week. Ook als de week voor ons een berg is, die beklommen moet worden. Verleen ons de kracht door sterk te zijn en goedsmoeds te zijn. Vanwege uw belofte, ik ben met u. Al de dagen. We danken u voor de ontmoeting die u gaf. Hoor ons gebed. En neem weg al het verkeerde. In Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot uit dezelfde psalm, 65. Nu het